Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens een Podcast. De podcast waarin wij iedere twee weken een oud sprookje bespreken en daar nieuwe levenslessen uit proberen te halen.
Ja, mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramateur.
Mijn naam is Floor, ik werk in IT en ik ben tevens de tweelingzusje van Merel en dit is aflevering 34.
Jammer dat het niet 30 was, want wij worden namelijk morgen 30.
Nou ja, goed, als je dit luistert, werden we gisteren 30.
Klopt. Dus happy birthday to us.
Yes. En deze aflevering ga je iets doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan, zei je.
Klopt. Ik ga namelijk twee sprookjes voorlezen.
Twee sprookjes.
Ja, want ik begon met volksprookjes en legenden van de Eskimo's. Ja, het is een beetje een catchy naam. Eskimo's is natuurlijk niet iets wat we zeggen, want dat is een beledigende term voor dit volk. Dus ja. Je zegt natuurlijk eigenlijk de Inuit.
Ja.
Maar ik lees nu even letterlijk voor wat op de kaft van het boek staat. En dat is Eskimo's.
Mm-hmm.
Een vriendin van ons die in Deventer woont, heeft dat voor ons gekocht. Ja. Die vond dat bij een antiekzaak. En ik had het de vorige keer volgens mij ook al over dat het gewoon totale batshit crazy sprookjes zijn. Dus Floor, ik heb het volgende bedacht. Hierin staan heel veel korte verhalen. Ik ben nu bij het hoofdstuk van Groenland. Ik lees twee titels voor. En jij mag één van de twee kiezen die ik letterlijk ga voorlezen. En dan ga ik gewoon een ander sprookje van de Gebroeders Grimm bespreken, zoals we dat normaal altijd doen.
Oké. Okay.
En dit zijn twee korte. En ik moet wel zeggen, ze zijn allebei zeer seksueel. Dus
zin in.
Mocht je met kinderen luisteren of dat gewoon niet smakelijk vindt, dat kan natuurlijk ook. Skip dan even 10 minuten ongeveer.
Oké. Okay. Nou, welke titels heb je?
Het eerste sprookje heet Reuzen en mensen ruilen vrouwen. En het tweede is De vrouw die haar schoondochter huwde.
Ik word allebei een beetje zenuwachtig van.
Ja, het is ook allebei.
Volgens mij wil ik dit allebei niet horen.
Nee, het staat forever op je Netflix gebrand. En daarom wil ik het graag met jullie delen.
Oké, doe maar Reuzen en mensen dan.
Oké. Het sprookje heet Reuzen en mensen ruilen vrouwen. Dat is op zich wel een lekkere alliteratie.
Ja.
Een reus en zijn vrouw vestigden zich op een keer onder de mensen. Daar woonden zij in een huis. Toen de reus nu onder de mensen begon te wonen, had hij ook het voornemen de vrouwen te ruilen en hij werd het daarover met een man eens. Hij begon dus nu met de kleine vrouw te slapen. Maar er wordt verteld dat zijn grote lid haar steeds van de slaapbank stootte.
Oh my god!
Ook de man van het mensenvrouw probeerde met zijn partner, het reuzenwijf, te paren. Doch hij werd alleen maar door een grote gat naar binnen gezogen en later weer uitgepist.
Nee!
Letterlijk.
Wacht,
wat
is
in dit boek
sprookje?
Staat. Ja. Dat is het sprookje. Ja, ik kan niet, sorry. Echt?
Ik ga hier ook geen moraal uithalen, hoor.
En nee, dat hoeft ook niet. Ik wil het gewoon alleen even met jullie delen. Om te laten merken dat ja, sommige sprookjes die wij bespreken nog niet eens zo crazy zijn. Dat andere sprookje wat ik eventueel zou voorlezen. De vrouw die haar schoondochter huwde, was een vrouw, zij gebruikte haar schaamlippen als sledeijzers en liet haar voeten honden zijn, zo was zij een slee.
Wacht, hoe moet ik dit zien? Zij stond op de eigen schaamlippen en zo gleed ze voort?
Yes, en haar voeten waren honden.
Oké. Okay.
En dat is nog erger, want nou ja, het is op zich wel funny, want zij trouwt dus met haar schoondochter, omdat ze allebei, zij verlaat haar zoon en die schoondochter verlaat haar man. Dus dat vond ik wel best wel weer progressief.
Ja, die vraag kregen we toch laatst ook, of er zeg maar inclusievere sprookjes ook zijn.
Ja, maar dit is
natuurlijk
ook
een absurdistisch sprookje,
dit is ook een beetje een PC incestueus, maar goed.
Nou, dus de schoondochter.
Ja, oké. Okay, ja, goed, ik bedoel. Ja. ik vind eigenlijk dat heel veel van deze sprookjes echt heel sensueel, erotisch, seksueel zijn. En ook dus heel erg over, ja, zelfs dieren en mensen gemengd. En dat las je natuurlijk ook een beetje met dat sprookje wat ik net voorlas van De Reus.
Ja. Yeah.
Daar heb je ook een soort van species crossover. Een soort van Shape of Water. Die film, heb je die gezien?
Nee.
Met dat vissenmens? Nou goed. Dat heb je ook heel veel walvissen vooral die met mensen gaan paren. Walvissen, kinderen. En uiteindelijk ook rendierkinderen. In dat sprookje hak zij ook de penis af van de rendier.
Kun je niet te veel spoilen? Want ik heb het idee dat we deze nog een keer willen bespreken.
Bindt ze dan zelf voor als voorbind dildo? Ja.
Wat?
Ja. Ja, sorry. I told you. It's gonna be crazy.
Oké, als jullie dit willen horen, laat het even weten. Want dan gaan we echt zo'n sprookje helemaal bespreken. In plaats van zo'n kleine interlude. Anyway, Merel, bedankt voor deze leuke introductie. Maar wat ik net begreep, heb je ook een sprookje van de gebroeders Grimm wat we vandaag echt gaan bespreken.
Klopt.
En moralen gaan uithalen. We hebben hele mooie sprookjesboeken gekregen, oude sprookjesboeken.
Ja.
Dus de mensen die deze video kijken, die kunnen dit nu zien. Het is geïllustreerd door Anton Pieck, zie ik erbij staan.
Ja.
En hoe heet het sprookje wat je hebt uitgekozen vandaag?
Repelsteeltje.
Ah, niemand weet dat ik repelsteeltje.
Oké, heel even 1 seconde, want doordat ik dit boek hier heb uitgehaald, ben ik even kwijt waar het ook alweer stond.
Oké, gevonden meer?
Ja, ik heb hem.
Oké. Hier komt repelsteeltje.
Repelsteeltje. En dat zeg ik nu en dan denk je, hé, wat raar, maar zo heet het dus letterlijk in het Engels.
Ja, en in het Duits waarschijnlijk.
Yes.
Ja.
Repelsteeltje. Er was eens een molenaar.
Origineel.
Een molenaar, hij was arm, maar hij had wel een dochter. Een dochter die knap was. Een dochter die goed was in veel dingen in het leven. En op een dag praatte de molenaar met de koning. En om een beetje op te scheppen, zei hij: ik heb een dochter die kan van stro goud spinnen. Nou, de koning die sprak tot de molenaar en zegt: echt? Kan je dochter dat? Nou, laat haar even hier komen. Dan kan ze dat misschien voor me doen. En dan wil ik haar wellicht wel trouwen als ze dat kan. Nou, de molenaar die wist natuurlijk eigenlijk dat zijn dochter dat helemaal niet kon. Maar uit inner paniek besloot hij zijn dochter toch naar de koning te sturen.
Mm-hmm.
En de koning die zei: oké, ik heb hier een kamer voor jou met stro. Als je dat in goud kan spinnen, dan ga jij mijn vrouw worden. En als je dat niet kan, dan moet je sterven. Dat is ook echt zo van dat je denkt: oké, ziek heftige consequenties hangen hier aan. Ja. Als je dat niet kan. Als je vader heeft gelogen letterlijk. Maar goed. Daarop deed de koning de kamer op slot en bleef zij alleen achter. Dus zij zat daar met spinnenwiel. Kut. Wat heeft mijn vader nu gedaan? En ze was aan het huilen. En opeens ging de deur open. Een heel klein mannetje kwam binnen en zei: goedenavond meisje, waarom schrei je zo?
Het is toch altijd gelukkig, hè, dat er net op dat moment dat je in de meest hoge nood bent een mannetje binnenkomt lopen.
Toch echt, ja.
Ja.
Maar misschien is het niet voor het best. Want het meisje zei: ja, ik moet van de koning van stro goud spinnen, dat kan ik helemaal niet. En het mannetje zei: wat zou je me geven als ik dat wel kon? Mijn halsketting, zei het meisje. Nou, het mannetje nam de ketting, hij zette zich aan het spinnenwiel en snorren, 3 maal getrokken, de spoel was vol. Staat hier letterlijk.
Efficiënt.
Zeer efficiënt.
Ja.
Maar er was natuurlijk wel meer dan 1 spoel, dus het mannetje spon de hele nacht door en inderdaad, de volgende ochtend lag er allemaal goud. De koning kwam de volgende ochtend binnen, het mannetje was weg, het meisje lag daar alleen. En de koning was dus echt dolblij. Maar toen hij het goud zag, verbaasde hij zich en zijn hart werd des te begeriger. Dus hij liet de molenaarsdochter naar een tweede kamer vervoeren, waar wel 10 keer zoveel stro lag. En zei: meisje, nu moet je ook dit gaan spinnen voor mij.
Dat viel te verwachten, hè?
Echt,
laten we even eerlijk zijn. Ja.
Het meisje wist zich geen raad en schreide, maar weer ging de deur open. Ik vind het wel grappig trouwens dat hier schreide gebruikt wordt, terwijl ja, zij huilt.
Ja.
Het is een beetje als in het Duits, toch?
Schreien.
Schreide.
Ja, maar dat is schreeuwen, toch?
Ja, oké, maar toch. Ja. Ik bedoel, schreien is niet echt een woord wat we nu in het Nederlands gebruiken, toch?
Het is gewoon oud-Nederlands.
Ja, precies. Dus ja, ze schreiden en het manneke stond daar en sprak: wat zul je me geven als ik dat goud weer tot dat stro weer tot goud zal spinnen? Nou, zei het meisje, ik heb nog een ring aan mijn vinger, dat kan ik je geven. Nou, het manneke nam de ring, ging weer spinnen en inderdaad, volgende ochtend lag weer de hele kamer vol goud. En de koning was bovenmatig blij toen hij het zag, maar was ook in gouddorst nooit tevreden. Hij liet de molenaarsdochter in een kamer die nog 10 keer zo groot was. En zei, ja, dat moet je deze nacht nog allemaal opspinnen. En als het je lukt, dan word je echt mijn vrouw. Dat beloof ik je. Ik heb hier weer dat thema van 3 keer hè, trouwens.
Ja.
Dus toen het meisje weer alleen was, kwam het oude mannetje weer binnen voor de 3de keer. En zei, wat krijg ik van je ook als ik ditmaal al het stro ga spinnen? Nou, ik zou je niks meer kunnen geven, zei het meisje. Want ja, nu heb ik niks meer, letterlijk. Ik had een ketting en ik heb een ring, die heb ik allemaal ingegeven. Maar het mannetje zei, als je koningin wordt, geef mij dan je eerste kind. Nou, zei de molenaarsdochter. Oké, prima. Want zij dacht, wie dan leeft, wie dan zorgt.
That's a problem for later me.
That's a problem for later me. Dus ze beloofde het mannetje wat hij verlangde. En nog eens spon het mannetje al het stro tot goud. En de volgende ochtend kwam de koning, was verbaasd. En de koning hield zich dit keer aan zijn woord. Alles was zoals hij het gewild had. Dus hield een bruiloft en de molenaarsdochter werd koningin. Een jaar later, de molenaarsdochter en de koning waren gelukkig getrouwd. Ze had aan het mannetje helemaal niet meer gedacht. En toen kwam het ineens haar kamer binnen en zei, ja, nu moet je me geven wat je beloofd had toen ze het kind gebaard had. De koningin schrok en bood het mannetje alle schatten van het koninkrijk als hij het kind maar bij haar wilde laten. Maar het mannetje zei, nee, niets levens is mij liever dan alle schatten van de wereld. Nou, de koningin begon zo te schreien. En toen zei het mannetje, oké, luister. Ik geef je 3 dagen. Als je in die 3 dagen achter mijn naam kan komen, dan mag je je kind houden.
Oké, mag ik heel even inbreken?
Ja.
Wat zei die? Niets levens is mij liever dan alle schatten van de wereld?
Nee, iets levens is mij liever dan alle schatten van de wereld.
Wow, ik zat hier echt al een minuut over na te denken, terwijl jij vast verder was gegaan. Toen dacht ik, hoe, how does this even make sense? Oké. Ja, dus hij wil graag op de een of andere manier die baby, waar die letterlijk niks mee kan. Hij kan ook gewoon een random baby stelen, hoeft niet per se de prins te zijn.
Ja, het is meer of een soort van genoegdoening of zo. Of dat je dan een prinsenkind hebt, of iets van dat.
Ze moeten in ieder geval achter zijn naam komen. Wat zou dat toch zijn?
Snap je? Dus de koningin lag de hele nacht wakker, bedacht allerlei namen die ze ooit had gehoord. En ze zond een bode door het hele land om te vragen wat voor namen er verder nog in het land waren.
Nacht.
Ja, nou nee, ja, de volgende dag. Dus de volgende dag, 's avonds, kwam het mannetje weer terug. En ze zei, heet je Kasper? Nee, heet je Melchior? Nee, heet je Balthazar? Volgens mij zijn dat letterlijk ook de namen van de 3 koningen.
Ja, dat zat ik ook te denken. Maar eigenlijk alleen Melchior ken ik, dus misschien heb ik...
Maar Balthazar ook, en volgens mij Kasper ook.
Ja, oké, dus ze heeft gewoon de Bijbel gelezen.
Maar dat is heel veel.
Jezus is een beetje too much on the nose. Maar hier zie ik echt letterlijk in het Oude Testament... Nee, dit is soort van wel het Nieuwe Testament volgens mij. In ieder geval, hier zie ik 3 namen.
Oude Testament, want het is voordat Jezus geboren werd. Oh nee, op de nacht dat Jezus geboren werd.
Hier zie ik de eerste 3 namen hier in het Nieuwe Testament. Oh ja, oké, deze maar even proberen.
Maar dat is dus heel grappig, want dat is dus heel veel bij deze... Oh, sorry, ik stoot de microfoon aan. Maar dat is dus heel veel bij deze verhalen van de gebroeders Grimm. Is dat zo? Dat je echt een soort van bijbelse dingen er doorheen leest. Ik was weer het meisje zonder handen aan het lezen, die wij natuurlijk al eens eerder hebben besproken. Ja, dat is dus natuurlijk
nog steeds
ook heel gruwelijk. En bijbels ook. Maar goed. Dus de enige namen die hierin staan, Kasper, Melchior en Balthazar. Zomaar on the top of my head. Misschien heet je zo.
Ik heb nog een. Misschien is het Pontius Pilatus? Of is het soms Judas? Of is het soms Petrus?
Of is het soms Johannes?
Maria Magdalena?
Oké, goed. Ze noemde alle namen op die ze wist de rij af, maar bij iedere naam zei het mannetje, ja, zo heet ik niet. En de tweede dag liet ze in de buurt navraag doen hoe de mensen daar genoemd werden. En ze legde hem de vreemdste en raarste namen voor. Heette hij misschien Ribbenbeest, Hammerkruid of Snorrebeen?
Hoe kom je daar nou bij? Als je zo gaat raden, dan komt het natuurlijk nooit goed.
Ja,
dan kun je iedere rare combinatie van letters wel maken om te kijken of dat misschien een naam is.
Zoals?
Ja, weet ik veel. Worstenlamp.
Worstenlamp.
Je weet het niet.
Boekenwijn. Ja. Tulpenvaas. You don't know.
Je weet het niet.
Maar goed, het mannetje zei al door maar, zo heet ik niet. En de derde dag kwam de bode weer terug en vertelde, een nieuwe naam heb ik verder niet kunnen ontdekken, maar ik heb wel wat gezien. Ik kwam bij een hoge berg aan de rand van een bos, waar de vos en de haas elkaar goede nacht wensten. En toen zag ik daar een heel klein huisje en voor het huis brandde een vuurtje. En om dat vuurtje sprong een heel klein dwaas mannetje heen en weer. En hij sprong op zijn ene beetje rond en riep, heden bak ik, morgen brouw ik, dan haal ik de koningin haar kind. Niemand, niemand, niemand weet dat Grepelsteeltje heet.
Maar dit is echt altijd, heb je in sprookjes, maar ook best wel vaak in kinderfilms, dat er dan eens zo'n villain bij zit. En de enige manier waarop ze achter het plan komen van deze slechterik, is omdat hij het hardop tegen zichzelf loopt te vertellen. Als hij letterlijk niemand naar vraagt en iemand luistert hem per ongeluk af.
Ja, maar ja. Sorry, maar dit is toch echt zeer wack. Ja, ja. Like, als je je naam zo geheim wil houden, ja. Ga dan vooral voor je huis voor een kampvuur heen en weer springen en zeggen, niemand weet dat ik Grepelsteeltje heet.
Oh my god, alsof ik soort van, een beetje hetzelfde alsof ik soort van me dan mijn master password van de LastPass rond zou schreeuwen aan iedereen.
Ja.
Van, oh, dat is een beetje grootste geheim.
Niemand weet dat mijn master password XIZ123 is.
Worstelamp.
Worstelamp.
Oké, ja, ga door, ja.
Nou ja. Maar ik snapte zo niet waarom die bode überhaupt bij haar kwam. En dat hij zei, een nieuwe naam heb ik verder niet kunnen ontdekken. Terwijl hij letterlijk iemand heeft ontdekt die zei, niemand weet dat ik Grepelsteeltje heet.
Zei hij dat?
Ja, hij zei letterlijk, een nieuwe naam heb ik verder niet kunnen ontdekken.
Terwijl ik dat al had gehoord.
Ja. Die bode is ook niet de slimste, maar goed.
Het is geen nieuwe, het is ook gewoon geen verzinsel. Hij heeft letterlijk iemand gehoord van, dit is een groot geheim. Ik heet Grepelsteeltje.
Juist.
Ja, oké, ja.
Nou, oké, nu kun je denken hoe blij de koningin was toen ze die naam hoorde. En toen weldra het mannetje binnenkwam, vroeg ze...
Wacht, hoe heet ze dat nu dan?
Ze weet het, omdat de bode dat aan haar verteld heeft.
Dus die zei, ik weet geen nieuwe naam, maar ja. Ik heb wel iemand dit horen zeggen.
Ja.
Oké, ja.
Dus de koningin, die was heel blij en toen kwam het mannetje weer binnen. En het mannetje vroeg, nou koningin, hoe heet ik? En de koningin zei, hey, soms Kees... Nee. Heet Kees? Je Hein? Nee. Heet je soms Grepelsteeltje? Ze was even een dramatische opbouw aan het doen. Ik ben random naam aan het zeggen daarvoor. En op aan het bouwen naar de Grepelsteeltje. Dat heeft de duivel je gezegd. Dat heeft de duivel je gezegd, riep het mannetje. En in zijn woede stoot hij zijn rechterbeen zo diep in de grond... dat hij er tot de romp instak en toen pakte hij vol woede zijn linkervoet met beide handen en scheurde zo zichzelf in twee.
Huh?
Einde!
Oké. Hij was zo boos dat hij vast kwam te zitten met zijn voet. Toen wilde hij zichzelf eruit trekken, dus zeg maar door aan zijn andere been te trekken.
Yes.
En toen scheurde hij zichzelf door midden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het best wel ondankbaar vind van die koningin voor Grepelsteeltje.
Mm-hmm.
Ik bedoel, zij heeft hem wel gewoon geholpen. Hij heeft haar geholpen.
Ja, maar goed, zij heeft hem natuurlijk ook de halsketting en de ring gegeven. Die hoefde ze verder niet terug. Dat was best wel.
Ja, maar gewoon... er was toch nog een derde badge?
Klopt. Maar ja, haar eerste kind vond ze toch wat te veel offer.
Ja, dan had ze dat niet moeten beloven in de eerste plaats.
Ja, maar dat was alles wat hij wilde. Ik snap dan ook dat je denkt, YOLO, bye. Peace out.
Problem for future me.
Hey, hier achterin in dit nieuwe boek wat we hebben gekregen staan aantekeningen. Mm-hmm. En er staat wel een leuke aantekening bij Repelsteeltje. Zal ik het even voorlezen?
Ja, graag.
Repelsteeltje, oftewel Rumpelstiltje. Het verhaal berust voornamelijk op het motief dat een demonisch wezen zijn naam verraadt en daardoor zijn kracht verliest. Het vormt de gewone afsluiting voor een in het Duitsland zowel als in Scandinavië bekende saga die vertelt hoe een demon een kerk of ander groot gebouw vervaardigt, maar in zijn verwachting op het bedongen loon bedrogen wordt doordat de onvoorzichtige opdrachtgever op het laatste ogenblik achter zijn naam is gekomen. Dit motief berust op het oude volksgeloof dat de naam op magische wijze met de persoon verbonden is. Wie de naam van iemand uitspreekt, heeft daardoor ook macht over hem. Vandaar de geheime namen van goden en demonen die in de godsdienst van vele volken, zoals in het Oude Testament, de naam van Jehovah voorkomen.
Interessant.
Ja.
Had ik nog nooit zo over nagedacht, nee. Dat de naam een stukje van de macht...
Ja.
Dat het dan stukje... een soort van persoonlijk wordt of zo. Dat je dan weet van, dat kan zeggen van, ik weet wie je bent, want ja. Jij heet namelijk zo.
En welke hele bekende hedendaagse verhalen kennen we bij iemand waar de naam inderdaad niet mag worden uitgesproken en degene die dat doet overwint?
Criminelen?
Nee.
Dan mag je ook de achternaam niet van uitspreken. Is toch?
Ja, Floor. Maar dat is niet wat ik bedoel.
Oh, wat dan?
Kom op. Bedenk eens even. Ja, Voldemort.
Ah, ja. Ja, precies.
Waarin hij de hele tijd is the name who shall not be called. Or the name who shall not be named. Or the one who shall not be named.
Ja.
En degene die Voldemort's naam niet uitspreken, daar heeft hij aanzienlijk meer macht over dan Harry Potter. Die al consequent vanaf het eerste moment zijn naam blijft uitspreken. Dat is ook uiteindelijk degene die hem verslaat.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel misschien dat J.K. Rowling er misschien ook wel op het idee is gekomen door dit soort sprookjes. Dat die naam symbolisch gezien zoveel macht heeft. Ja. Terwijl dat natuurlijk letterlijk gezien geen macht geeft.
Nee.
Maar het heeft ook gewoon wat met moed en met de manier waarop je naar iemand kijkt te maken.
Ja, zeker.
Ja.
Grappig, hè?
Heel grappig. Nou, ik vond het wel een leuk sprookje.
Ja.
Ik vind het toch wel een beetje zielig voor Repelsteeltje, want je ziet niet echt dat hij een demonisch wezen is. Hij helpt er gewoon en eigenlijk houdt hij zich gewoon aan zijn deal.
Zeker.
Gewoon his end of the bargain, weet je wel. Dat vervult hij gewoon. En het is de koningin, eerst van de voormalige molenaarsdochter, die afspraak eenzijdig opzet.
Klopt. En het is ook een beetje weird dat zij hem niet beloond. Weet je wel, uiteindelijk wint zij, wordt ze de vrouw van de koning.
Ja.
En zij niet even een boeketje
bloemen
of zo.
Een kind vind ik ook best wel heftig, maar ze had in ieder geval kunnen zeggen, sorry, ik heb hier al het goud van de wereld.
Ja.
Hier, maar goed, betekent dit dus eigenlijk dat de koningin eigenlijk de demon is in deze? Daar krijgen we ook nooit de naam van te horen.
Nee, Floor. De koningin is gewoon de koningin.
Oké.
Maar Rumpelstiltje. En ik was ook dus het verhaal van Rapunzel aan het lezen, maar die vond ik toch niet leuk genoeg om nu voor te lezen.
Oké.
En eigenlijk, dit is ook een boek waarin inderdaad, het is heel grappig, want in die aantekeningen lopen ze echt, de gebroeders Grimm zijn dus twee broers. Je hebt volgens mij Johan en Wilhelm of zo. En Johan had het eerste opgeschreven. Ja. En Wilhelm heeft het toen een soort van gecensureerd heel vaak.
Oh ja?
Dus daarin lopen ze hem ook echt te bashen hier op het einde. En ik zou dus eigenlijk wel graag al die ongecensureerde sprookjes willen lezen. Waarin het
maar die zijn dus bijna niet meer te krijgen. Ik heb er al eens een keer naar gezocht.
Maar zullen we daar serieus naar kijken?
Ja.
Gewoon even op boekenwinkeltjes.nl zoeken.
Ja, maar dan moet je echt oude boeken hebben, hoor. Want die zijn ook in, volgens mij, vanaf 1950 sowieso niet meer uitgegeven. Ja.
Maar ik vond trouwens ook op internet, wat ik ook wel eens een keer zin in heb, is om herschreven sprookjes. Dus dat er oude sprookjes van Grimm herschreven zijn vanuit een feministisch perspectief.
Oké, daar gaan we wel naar kijken. Want tenslotte is het wel, we bespreken oude sprookjes hier.
Ja, maar in oude sprookjes zijn vrouwen altijd de pineut.
Klopt. Maar wat is volgens jou de moraal van dit verhaal? Ik ga wel eerst. Alhoewel... Kijk, het eindigt hier natuurlijk bij dat de koningin er goed van afkomt en een repelsteeltje niet. Wil ik toch mezelf bij de moraal houden. Beloof geen dingen die je niet kan nakomen.
Ja.
Doe dat niet. En als iemand dat wel van je eist, dan is het gewoon niet waard.
Ja.
Ik bedoel, moest zij nou echt zo nodig bij de koning zijn? Ik bedoel, hield die koning maar echt Floor, van haar?
Het was een kwestie van leven op dood natuurlijk. Dat was het conflict.
Ja, nou, dus misschien in de eerste plaats dan al. En zeg maar, dit is dan in de eerste plaats, gaat het eigenlijk terug naar die vader. Misschien had inderdaad, de koningin had er niet zo heel veel keuze in voor de rest. Maar die vader, die wel. Want die heeft uit het niks, ik bedoel, de koning vroeg het hem niet eens. Hij is gewoon zelf naar de koning gegaan en heeft gezegd van, trouwens, mijn dochter kan goud maken.
Klopt. Nou, nee, hij was toevallig met de koning aan de praat en hij wilde opscheppen.
Precies. Dus ja. Ik bedoel, hij vroeg er niet naar. De koning kwam niet naar hem toe en zegt van, hey molenaar, kun je een dochter toevallig goud maken? Dus ik wil toch zeggen, beloof geen dingen die je niet kan nakomen, want daar komt alleen maar ellende van. En misschien heb je toevallig geluk, maar over het algemeen, weet je, blijf gewoon eerlijk naar jezelf en naar de anderen. En dat is voor iedereen het fijnst. Anders dan komt iemand uiteindelijk bedrogen uit. Je weet niet wat voor prijs je daar uiteindelijk voor moet betalen om daar dan weer onderuit te komen. Doe het gewoon niet. Als je een deal maakt, zorg dan dat je in ieder geval op dat moment denkt dat je die kan nakomen.
Ja, het is een beetje zoals met Klarna. Dat je doet betalen achteraf en dan denk je een maand later...
Hey.
Ja, mijn moraal van het verhaal was eigenlijk precies het tegenovergestelde.
Oh,
wie dan leeft, wie dan zorgt. Ik bedoel, ik kan het niet beter zeggen.
Jouw moraal van het verhaal is, this is the problem for future me.
Yes. Ja. Oftewel, you only live once.
Procrastinate.
Nee. Nee.
Je wil gewoon uitschuiven.
Wie dan leeft, wie dan zorgt.
Precies.
En dat is niet uitstellen naar morgen. Dat is van, ik neem nu de kans en we zien later wel... Of dat misschien in mijn feest zich opblaast.
Ja, oké. Nou, ik denk dat je voor iedere moraal dat je daar argument, pros en cons van kan geven. Je gebruikt heel veel onnodig Engels taalgebruik in deze aflevering.
Klopt.
Ik bedoel, daar kan je voor en tegens voor geven. Als het echt heel erg belangrijk is, dan zou ik zeggen, beloof niks wat je niet kan nakomen. En als het wat meer kleinere kansen zijn, die misschien wel supergoed voor je uit kunnen pakken, zou ik zeggen, grijp nu de kans en je ziet later wel weer hoe je het oplost. Geen problemen oplossen die er nog niet zijn.
Ja, wie dan leeft, wie dan zorgt.
Precies.
En dat hoeft natuurlijk niet eens procrastination te zijn, maar dat kan ook zijn van, oh, zal ik dat dan wat doen? En wat als dit misgaat? Zoals vorige week vierden wij een groot verjaardagsfeest. En ik was natuurlijk van tevoren heel erg van, maar wat als mensen niet genoeg te eten hebben, niet genoeg te drinken hebben, als mensen het koud hebben, terwijl we er al heel lang heel veel over hadden nagedacht. Dat is typisch zo'n moment dat je zou kunnen zeggen, wie dan leeft, wie dan zorgt.
Komt allemaal wel goed.
Ja.
En uiteindelijk is het ook goed gekomen bij repelsteeltje. Nou, niet voor repelsteeltje, want die scheurde zichzelf door het midden, maar voor de koningin in ieder geval.
Ik heb het gevoel dat hier nog een andere moraal in zit.
Oké.
Zorg dat je je belangrijke identiteitsgegevens geheim houdt.
Heel goed. Oké, mensen, dus...
Nee, Floor, laten we hier nog even dieper op ingaan. Dat is toch?
Ja, zeker.
Hoe zou jij het vinden als je, zeg maar, gewoon je paspoort hier voor je huis neerlegt en mensen identiteitsfraude kunnen plegen?
Mm-hmm. Daarom is het zo belangrijk dat je nooit foto's van je paspoort of je identiteitskaart op social media zet. En dat je gewoon voor al je wachtwoorden overal een password manager gebruikt. Die voor iedere website een ander wachtwoord in kan voeren. Op die manier hoef je maar één wachtwoord te onthouden. Dat is namelijk het wachtwoord voor die password manager.
Ja.
Dus inderdaad, het is heel belangrijk dat je je belangrijke gegevens privé houdt. En het argument van ik heb toch niks te verbergen gaat ook niet op. Want mensen kunnen gewoon, al is het alleen maar identiteitsfraude plegen.
Daarom. En misschien dat dagrepelsteeltje ook wel. Ik heb niks te verbergen. Alhoewel, dat zou wel dom zijn, want hij had letterlijk wel echt de belangrijkste ding van zijn leven te verbergen, wat zijn naam was.
Ja.
Maar ik denk niet, mensen komen hier nooit achter. Nee, mensen kunnen er echt achter komen.
Ja. En nou, met dat hebben we weer een mooi einde. En we hebben 3 moralen, namelijk deze keer. Ten eerste, beloof geen dingen die niet kan nakomen. Ten tweede, wie dan leeft, die dan zorgt,
yes,
toch?
Yeah.
En ten derde is het, hou je belangrijke identiteitsgegevens bij je en ga ze niet zomaar rondroepen. Zelfs als je denkt dat er niemand om je heen is. Doe
dank
het gewoon.
Dankjewel, Repelsteeltje, voor ons het leren van deze lessen.
Deze belangrijke lessen. Mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou leuk? Volg ons dan eventjes op Instagram. Er was dus een podcast. We horen ook graag als je tips hebt of als je feedback hebt op de een of andere manier. En als je het leuk vindt natuurlijk. En mochten we jullie niet meer zien of spreken, dan zien we jullie heel graag over 2 weken weer.
Bye, okay, bye.
Bye.